gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Dat is het avondmaal toch, hè? Een gedachtenis van de wonderen die God gedaan heeft. En die wonderen die drukken wij ook uit in de geloofsbelijdenis. We willen nu allereerst ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Op de derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, Romeinen 6 willen we samen lezen en we lezen vanaf vers 15. Romeinen 6 vanaf vers 15 tot en met het einde van dat hoofdstuk. Romeinen 6 vanaf vers 13, vanaf vers 15. En als we dat samen lezen, dan zult u ook begrijpen waarom. Het woord van de Heere God luidt daar als volgt. Wat dan? Zullen we zondigen? Omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel een slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar hebt gesteld ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. De tekst voor de preek is opnieuw genomen uit 1 Petrus. We gaan eventjes iets terug. Want vorige week heb ik in de voorbereiding behandeld van 1 Petrus 1 vers 17 het eerste gedeelte. Als u hem als vader aanroept. Vanmorgen stonden we dan stil bij vers 18 en 19. Maar nu wil ik vooral stilstaan bij het middelste gedeelte eigenlijk. Dat wat er tussenin zit. Dus de tweede helft van vers 17. En als u hem als vader aanroept, en dan komt het, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Daar willen we samen vooral bij stilstaan, maar u mag als tekst voor de preek wel nemen de versen 17, 18 en ook 19, want ja, het hangt natuurlijk ook allemaal met elkaar samen. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we dan nu samen bidden en het aangezicht van de Heere God zoeken. Heere God, in uw grote genade en goedheid, schenkt u het ons om opnieuw bij elkaar te komen, Heere, nadat vanmorgen het heilig avondmaal hier in de kerk gehouden mocht worden en ook veel gemeenteleden aan de tafel mochten aangaan. En Heere, dan weet u hoe we daaronder zijn. Ook als de middag gekomen is, als de avond bijna valt. En Heere, dan mogen we ook terugkijken in deze dienst op dat avondmaal. En Heere, dan kan het zo verschillend zijn. Misschien zal er ook wel mensen zijn in ons midden die er toch spijt van hebben. Dat ze niet alsnog gekomen zijn. Misschien anderen die er spijt van hebben dat ze aangegaan zijn. Misschien wel heel erg bestreden worden en denken, oh, heb ik het wel goed gedaan? Heren, misschien anderen die met grote dankbaarheid terugkijken op wat ze mochten ontvangen aan de tafel. Of anderen misschien die het helemaal koud laat. Heren, het kan zo verschillend liggen in ons hart. Maar u kent ons allemaal en u weet hoe dat bij ons is. En u weet hoe wij staan tegenover het avondmaal. U weet ook hoe we staan tegenover de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk, zijn offer. Wat ons aangeboden wordt, wat ons gepredikt wordt, wat ons verkondigd wordt. Waartoe we opgeroepen worden om te gaan en te komen tot Hem, het Lam van God. En Heer, dan kent u ons allemaal, dan weet u hoe het in ons hart is. Wilt u ons dan ook leiding geven daarin, door uw Heilige Geest? Heren, dat we alle dingen in uw licht mogen zien. Ik wil zo zelf vanmiddag ook in deze dienst van dankzegging aanwezig zijn en dat wij u ook werkelijk de dank en de lof en de eer mogen toebrengen vanwege uw goedheid en vanwege uw genade. Heren, wij zijn in onszelf kleine, nietige, verloren mensen. En we moeten het helemaal van genade hebben. Maar daar mogen wij het toch ook van verwachten, Heere. We mogen het toch verwachten van u, de levende God. Heere, geef zo ook deze dienst uw zegen. Geef voor een ieder van ons, jong of oud, dichtbij of ver weg, een zegen, Heere God. Ook voor hen die met ons meeluisteren, die thuis met ons verbonden zijn, geef ook hen uw zegen. Willen in het bijzonder ook aan u opdragen, de zieken. Heren, geef ook hen alles wat zij nodig hebben. Beterschap. We hoorden over meerdere mensen die toch ook iets onder de leden hebben. Soms daarvoor ook naar de dokter moeten. Heere God, wilt u zelf ook beterschap schenken? We mogen u ook danken, Heren, als u ons lichaam nog onderhoudt, als u ons nog nieuw bekrachtigd heeft. We mogen wel danken met mevrouw Pietersen, dat ze ook weer voor het eerst in lange tijd in de kerk mag zijn. Dank u wel daarvoor. Dat bent u dan ook een goede God. Dat u haar daartoe weer in staat stelt. dat u haar daartoe weer de krachten hebt gegeven. Heere, wilt u haar goed en nabij zijn, uw zegen geven. Ja, zo mogen wij u danken voor al het goede wat u ons schenkt, ook als gemeente, Heere. En we willen u ook bidden voor het werk wat in de gemeente mag gebeuren, op allerlei vlakken. Maar we denken ook nu in het bijzonder wel aan de najaarsmarkt. Heren, we hopen deze week alles klaar te gaan zetten. Er moet veel werk verricht worden. Wilt u daar ook uw zegen over geven? Maar ook, heren, aanstaande zaterdag, als we het mogen beleven, goede dag schenken. Waarin we ook iets mogen ervaren van uw gunst en nabijheid. Heren, wij bidden u zo voor de wereld. We hebben vanmorgen ook gebeden. Bijzonder ook wel denken we natuurlijk aan die orkaan, die orkanen die ook hun verwoestend werk doen. Ook als nu dan die orkaan Irma op Florida afkomt en ook daar zijn verwoestend werk doet. Heere God, we bidden ook voor de mensen daar. Wilt u nog sparen en bewaren? Wilt u nog uw handen ook beschermend uitstrekken, Heere? Ja, wat is het nodig dat wij ook als wereld beseffen hoe klein we zijn, dat we ook in al dat natuurgeweld iets van uw grootheid zien. Maar ook, Heere God, in al dat natuurgeweld iets zien van de breuk. We hebben het er vanmorgen ook over gehad in het gebed. Iets zien, Heere, van hoe deze wereld ook aan het oordeel onderworpen is. En geef ons toch dat wij ook al deze dingen op ons af zullen krijgen en ook zullen beseffen dat wij ons tot u, de levende God, hebben te bekeren. Ja, dat we u hebben te zoeken. U schenkt ons het leven. U schenkt ons zo ontzettend veel. U schenkt ons uw genade. Maar het is allemaal niet vanzelfsprekend, Heere. O, geef dat wij u, de Heere, dan niet zullen verwaarlozen. Dat we niet zonder u door dit leven willen gaan. Maar dat we mogen leven in de vrezen van uw naam. O, grote God, zegen zo uw eigen woord. Zegen zo deze dienst. En dat allemaal niet omdat wij het verdienen. Maar we pleiten op het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Dat bloed wat hij gestort heeft. Als een onbevlekt. Als een onbesmet. Als een volkomen rein en heilig lam. Heere, zie ons aan in hem. En we bidden u dat. Uit genade. Amen. Gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek opnieuw vanuit Psalm 111. En dan nu vers 4, 5 en vers 6. Psalm 111, 4, 5 en 6. Hij heeft de kracht van zijn werk getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. En het is ook trouw al wat hij ooit beval en zijn naam is heilig en geducht. Gemeente, nog twee opmerkingen even over de nieuwsbrief. Dat betreft allereerst vrijwilligers voor de najaarsmarkt. Er zijn nog steeds mensen nodig die ook helpen met sjouwen. Dus als u nog een momentje tijd hebt van een van de avonden, dan bent u ook welkom om te komen helpen. En denkt u ook aan het zing-in-uurtje op vrijdag 22 september. Hopelijk zijn er ook mensen die zich daarvoor op willen geven om daaraan mee te werken. Tot zover ook de afkondigingen. We gaan zingen Psalm 111, 4, 5 en 6. Gemeente, wat is het een wonder om te mogen weten dat het bloed van de Heer Jezus vrijkoopt, verlost uit een zinloze levenswandel. Dat horen we vanmorgen. Een nog groter wonder om te mogen weten dat je daar heel persoonlijk in deelt. Te mogen weten, door dat bloed ben ik vrijgekocht van een zinloos leven. Vanmorgen gaf de Heere God, omdat wij dat zo moeilijk kunnen geloven, daarvan de tekens en de zegels aan zijn tafel. En we mogen opnieuw in een dienst van dankzegging daarbij stilstaan, bij dit grote wonder. En het is dan wel goed, hè, om terug te gaan even naar hoe de apostel Petrus toch tot die heerlijke woorden over dat kostbaar bloed van de Heer Jezus gekomen is. Petrus is bezig om zijn lezers aan te sporen tot een heilige levenswandel. Tot een leven zoals God dat wil. En dan haalt Petrus, zo zou je wel kunnen zeggen, alles uit de kast, hè, om zijn lezers aan te moedigen. Om hen te bemoedigen, maar ook aan te sporen. En op allerlei manieren wijst Petrus hen op wie de Heere is. En op wat de Heere doet, wat de Heere gedaan heeft, ook in hun leven. Hij wijst hen erop dat hun leven veranderd is door dat werk van de waarachtige wedergeboorte. Hij wijst hen op hun verhouding tot de Heere. God is hun vader geworden. De Heer Jezus is hun verlosser die hen vrijkocht met zijn eigen bloed. Ja, Petrus die haalt alle rijkdom eigenlijk die er maar is in het woord van God naar voren. Het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En ja, gemeente, laten we dat ook meteen toepassen naar vanmorgen. Als u aan het avondmaal mocht gaan, maar misschien ook wel als u in de bank bleef zitten. Mocht u er iets van ervaren vanmorgen. Van dat werk, van de rijkdom van God in Christus. Het is dat een wonder, hè, als je daar iets van in je hart mag hebben. Daarvoor geeft de Heere God dat avondmaal toch ook. Dat we iets ervaren van de rijkdom van het bloed van de Heer Jezus. Gebeurde dat? Dat we iets ervaren van de vaderlijke goedheid, zoals het doopformulier dat zegt, die u hen en ons allen bewezen hebt. Dat we iets mochten ervaren van dat verzegelende werk van de Heilige Geest. Als je er maar iets van beleeft, is dat al zo'n ontzettend groot wonder. Dat werk van de Heere, wat in het avondmaal ook op allerlei manieren naar voren komt. En voor ons gezet wordt. De Heere die wil het laten zien. Hij wil het betekenen, hij wil het verzegelen. De Heere laat avondmaal houden om in zichzelf zwakke mensen, zwak gelovige mensen ook op te bouwen in dat geloof. Te versterken in dat geloof, meer vastheid, meer zekerheid te geven. Was het vanmorgen dat? Tot versterking van het geloof. Dank de Heere daarvoor. Mocht jij nieuwe kracht ontvangen. Misschien door het avondmaal, misschien ook door de prediking. Nieuwe kracht om de strijd, de dagelijkse strijd die een kind van de Heere ook heeft, weer aan te kunnen. Was er vanmorgen misschien iemand die verder geleid werd? Voor wie nieuwe dingen, nieuwe zaken open gingen. Dat kan toch ook gebeuren, hè? Dat de Heere je verder leidt in zijn werk. Misschien dat het oude weer nieuw werd. Of dat er ook weer nieuwe dingen waren die oplichten vanuit het woord. Nou, dat heb ik nou nog nooit zo gezien. Dat heb ik nog nooit zo beleefd. Of misschien was het anders. Misschien zei u, ja, ik kon toch echt niet. Ik heb er wel mee geworsteld, maar nee, ik denk toch niet dat ik daaraan kan. Er zijn nog heel wat dingen die ook moeten veranderen in mijn leven. Nou, gemeente, laat het dan ook een aansporing zijn. Om die dingen te veranderen. Mag ik het zo zeggen, om naar de Heere toe te gaan en om met de Heere God dat ook uit te vechten. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Zodat u de volgende keer wel aan kan. Dat al die belemmeringen weggenomen worden. Dat wil de Heer toch? De Heer nodigt. Aan zijn kant zijn er geen belemmeringen. Zeker waar, wij kunnen allerlei barrières ervaren en hebben. Die de Heer ook op een wonderlijke wijze zomaar weg kan nemen. En ik begrijp het ook heel goed hoor, als u er hoog tegenop ziet en als u zegt, nou, ik durf dat eigenlijk niet. Ja, dat begrijp ik wel. Maar u kunt er toch ook niet onverschillig onder blijven, hoop ik. U kunt toch ook niet zeggen, nou ja, ik ging niet, maar ja, nou ja, ach ja, goed, nou ja, misschien komt dat nog een keer en daar zal God dan wel voor zorgen als dat moet, hè. Als dat moet, dan komt het vanzelf. Ja, maar het is toch ook een oproep, gemeente, tot bekering. We kunnen toch ook niet dat zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wat de Heer schenken wil. Misschien zit er ook wel iemand en die zegt, ja, ik heb zo'n last van de duivel. Die zit bovenop mijn nek, want ik ben vanmorgen aangegaan. Maar nou word ik zo bestreden. Dat kan ook gebeuren, hè. Dat je aan de ging en dat de duivel je wijs komt maken dat je jezelf een oordeel gegeten en gedronken hebt. En je weet misschien niet waar je blijven moet. Zo kan het zelfs zijn hoor. En wat moet je daar nou mee? Nou naar de Heere toe. Niet mee blijven lopen. Naar de Heere toe. Roepen. Heere, laat het me zien. Geef me licht, Heere. Hoe is het nou? Hoe ben ik nou gegaan aan uw tafel? Heb ik het niet op de goede manier gedaan misschien? Heb ik niet op de goede manier gewerkt met uw bevel en uw belofte, Heer? Het was toch naar uw bevel en het was toch naar uw inzetting dat ik aan de tafel ging? Heere, laat het me zien als er bij mij een schadelijke weg is. Als er een verkeerde manier van doen in mijn leven is. Ja, gemeente, dan kan de Heer nog zijn zegen geven. Ja, ook al bestrijdt het duivelijk misschien. Dan kan de Heer toch, als je er weer mee bij hem komt, ook zijn zegen geven, achteraf nog. De Heere die heeft dat avondmaal gegeven tot een versterking van het geloof. Tot versterking van de wetenschap van het geloof. Ja, want het is daarover, gemeente, dat Petrus eigenlijk schrijft. En dat heb ik vanmorgen ook even laten liggen, hè? Maar daar begint het natuurlijk wel mee in vers 18. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus. De wetenschap. Kijk, het is Gods bedoeling dat wij dat weten. En dat dat avondmaal ook die wetenschap versterkt in zwakke en aangevochten mensen. Als dat nou de vrucht van het avondmaal is, voor u, voor jou. Ja, dan geeft dat des te meer een heilige levenswandel voor het aangezicht van God. Want zo zegt Petrus het in deze verse. Hè? Jullie weten dat jullie verlost zijn. En nu mogen jullie, nu moeten jullie in die wetenschap leven. In de vreze des Heer heel de tijd van je vreemdelingschap hier op aarde. Het is genade om het te weten dat God je vrijgekocht heeft. Dat is een groot wonder om dat te weten. Vrijgekocht uit een leeg en zinloos leven en dat heeft verstrekkende gevolgen. Voor je levenswandel, voor de praktijk. Als ik vrijgekocht ben uit een zinloos leven, dan zal ik anders leven dan dat ik daarvoor deed. Niet meer leeg van God, maar vol van God. Niet meer zinloos en doelloos, maar op God gericht. Dan wandel ik met de Heere. Ja, zegt Petrus, leef nu zo. In die wetenschap. Gemeente, is dat ook niet nodig? Hè? Dat vrijgekochte mensen die wetenschap voor ogen hebben, steeds weer en gedurig. Dat ze ja, misschien ook wel zichzelf daar steeds weer aan moeten herinneren. Petrus laat hier doorschemeren dat het niet zomaar iets is om vrijgekocht te zijn. U bent niet als die slaven die met goud en zilver vrijgekocht zijn. Ik heb het vanmorgen gezegd, zo'n slaaf die was natuurlijk dolgelukkig als die vrijgekocht werd. Dat is, ja, je bent een slaaf en er komt iemand langs die zomaar een geldbedrag geeft en je bent vrij.
Wat een dankbaarheid in je hart. Nou, maar als je nou vrijgekocht bent met het dierbaar bloed van de Heer Jezus, hoe groot is dan die verlossing? Hoe groot is dan de dankbaarheid van een vrijgekochte zondeslaaf? Hoe groot is de dankbaarheid van een in zichzelf verloren mens? Die mag weten, door het geloof, vrijgekocht te zijn met kostbaar bloed. Ja, gemeente, daar worden we toch telkens weer op gewezen, op dat bloed. En op de noodzaak van dat bloed. En dat wij dat bloed nodig hebben. En het avondmaal is ook een middel om ons daarbij te bepalen. Om ons daarbij te houden. Om ons afhankelijk te maken van dat bloed. Dat bloed werd ons voor ogen gesteld. We zagen het. Het werd als voor onze ogen vergoten. Zijn bloedstorting. Niet alleen om er op dat moment aan de tafel aan te denken. Maar om daar alle dagen van ons leven aan te denken. Alle dagen van ons leven in vreemdelingschap hier op aarde. Leven in de wetenschap. Verlost te zijn. Van een ijdel, leeg, zinloos leven. En ja, dat verbindt Petrus in onze tekst in vers 17... aan wandelen in de vrezen des Heren. He, zo staat het. He. Van vers 17 gaat het naar vers 18 en 19. Hij geeft de opdracht. Wandel in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En dan komt eigenlijk de motivatie of het middel. In de wetenschap dat u vrijgekocht bent met het kostbaar bloed van Christus. Wie weet vrijgekocht te zijn. Die wandelt in de vrezen des Heren. Gemeente, dat is eigenlijk de centrale oproep in deze verse. Wandel in de vrezen des Heren. Eigenlijk van de versen 17 tot en met 21. En je zou kunnen zeggen dat deze verse eigenlijk drie redenen geven om in de vrezen des Heren te wandelen. Welke redenen zijn dat? Nou, ten eerste dat u God als een vader aanroept. Dat hebben we in de voorbereiding gehoord. Daar begint vers 17 mee. Ten tweede, omdat God zonder aanneming des persoons oordeelt. Dat staat ook in vers 17. U roept hem als vader aan die zonder aanneming des persoons oordeelt naar ieders werk. Nou, daar gaan we het dan nu vooral over hebben. En ten derde, omdat u vrijgekocht bent door het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Dus kort samengevat, wandel in de vrees des Heren. Waarom? Nou, God is vader, God is rechter en God is verlosser in de Heer Jezus Christus. Maar wat is dan de vrees des Heren? Daar moeten we het dan natuurlijk eerst over hebben. Ja, wat wil dat zeggen? Om in de vrezen van de Heren te wandelen. We komen die uitdrukking vrezen des Heren natuurlijk heel vaak tegen in de Bijbel. En u zult denk ik ook wel eens vaker die uitdrukking hem horen uitleggen in een preek. En daar valt natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Maar gemeente, toch is het ook weer heel moeilijk om het uit te leggen. Hè? Uiteindelijk moet je ook weten, ja, moet je het zelf ook kennen, moet je ook zelf weten wat het is om het te kunnen begrijpen. Je kunt het misschien een beetje aanvoelen wat het is, maar ja, wie de vrezen des Heren niet kent, hoe moet ik het dan uitleggen? He, dat is een beetje net als dat je een of ander exotisch gerecht gegeten hebt. En je wil aan iemand uitleggen hoe dat smaakte. En je probeert het te omschrijven. Nou, het smaakt een beetje naar zure komkommer. En het smaakt een beetje naar, nou, iets, noemt u maar iets anders. Maar helemaal duidelijk maken kun je het niet. Hoe het smaakt. Gemeente, zo is het eigenlijk ook bij, ja, bij heel veel dingen van het geloof. Ook bij de vrezen des Heren. Je kunt proberen vergelijkingen te maken, maar uiteindelijk moet je het zelf proeven. Uiteindelijk moet je het zelf beleven, om te weten wat het is. Maar goed, laat ik het toch gewoon heel eenvoudig proberen. Hè? De vrezen des Heren, waar gaat het dan om? Nou, het gaat om een diepe eerbied, om een diep ontzag voor de Heere God. En dat wordt dus verbonden aan het vrijgekocht zijn met het bloed van de Heer Jezus. En met het aanroepen van de Heere God als vader. Die zonder aanzien des persoons oordeelt. Ja, gemeente, dat laat natuurlijk meteen wel iets zien over wat die vrezen des Heren dan ook inhoudt. Vrees, inderdaad, hè, dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd, dat is niet iets van angst. Nee, het is in ieder geval niet een angst die ons bij de Heere God vandaan drijft. Eerbied, ontzag die ons juist naar God toetrekt. Ja, misschien een hele rare vergelijking, maar als je ontzag voor iemand hebt, ik weet niet, heeft u iemand, heb jij iemand waar je echt ontzag voor hebt? Iemand die je bewondert, laat ik het zo zeggen. Nou, dan word je naar zo iemand toch ook toegetrokken op een bepaalde manier. Dan wil je ook, ja, zo iemand, dan wil je ook dichtbij zijn. Hè? Nou, zo is het bij de Heere ook. Als je werkelijk ontzag, eerbied, bewondering voor de Heere hebt, dan word je juist naar hem toegetrokken. Zeker, ook met een heel grote nederigheid in je hart. Met eerbied en ontzag, en je durft misschien bijna niet te naderen, maar toch kun je ook niet bij hem wegblijven. Hè? De vrezen des Heren. Een kinderlijke vrees. Want deze mensen waar Petrus aan schrijft, die roepen de Heere God als vader aan. Kijk, zolang wij nog van het bloed van de Heer Jezus niet weten, dan zijn we eigenlijk voor de Heere God bang. En dan zijn we eigenlijk voor de Heere God op de vlucht. Nou ja, de meeste mensen die zullen je uitlachen als je dat tegen ze zegt. Die zeggen, ja, maar ik geloof helemaal niet dat God bestaat, dus ik ben ook niet bang voor hem. Ja, maar wacht eventjes. Misschien is juist die ontkenning van het bestaan van God wel omdat u eigenlijk bang voor hem bent. Kijk, we kunnen natuurlijk allerlei dingen in ons hoofd halen om God van ons lijf af te houden. Maar uiteindelijk zijn we op de vlucht voor God. Zolang we nog niet van dat bloed van de Heer Jezus weten. Onderzoek dat eens in je hart. Ben ik nog op de vlucht voor God? Misschien wel heel onverschillig aan de buitenkant, maar ten diepste op de vlucht. Misschien wel heel druk met allerlei andere dingen, maar ten diepste op de vlucht. Wordt u van de Heere God afgedreven of naar hem toegetrokken? De vrezen des Heren, diepe eerbied en ontzag. Kinderlijke vrezen. Geen slaafse vrees. Hè? Een slaaf die moet altijd presteren. Die is bang voor zijn meester. Die denkt, ja, straks dan doe ik het niet goed en dan krijg ik straf. En dan word je daar altijd door voortgedreven. En dan ben je altijd bang dat je het verkeerd doet. Ja, dat kan ook. Hè? Dat we zo naar God kijken. Ik hoop niet dat het bij ons zo is. Een kinderlijke vrezen. Ja, dat heeft wel te maken met een diepe nederigheid. Het is gemengd met liefde. Ontzag en eerbied. Ik denk dat dat in onze samenleving haast onbegrijpelijk is, dit. En wel om twee redenen. Ten eerste leven wij, denk ik, in een samenleving waarin de vrees zoveel mogelijk wordt uitgebannen. Wat bedoel ik daarmee? Want ja, u zult zeggen de vrees uitgebannen, ja. Maar de vrezen des Heren, dat was toch juist niet angst? Nee, gemeente, maar dat heeft toch wel met elkaar te maken. Laat ik proberen dat uit te leggen. Ik denk dat wij het als mensen van deze tijd, en gaat u het maar na bij uzelf, dat wij het heel moeilijk vinden om met onzekerheid om te gaan. En dat ons dat al snel zenuwachtig maakt. Of angstig maakt. Als wij de dingen niet in handen hebben. Als wij geen controle hebben. Over allerlei zaken. En dat heeft er vreemd genoeg juist mee te maken dat wij tegenwoordig veel meer controle hebben over allerlei dingen dan vroeger. De mensen vroeger waren bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van het weer. Ja, of van, nou ja, noemt u het maar op. Hè, van heel veel omstandigheden afhankelijk. En ze konden er vaak niks aan veranderen. En wij, om even de oogsten te noemen. Nou, de oogsten, ja, heel veel dingen zijn wij niet meer afhankelijk van het weer. We hebben een kas, nou, daar kunnen we het in verbouwen. Hè? Dus dan kan die oogst niet mislukken haast. Hè? We kunnen het allemaal controleren voor ons gevoel. En dan vinden we het in één keer lastig worden als we ergens geen controle over hebben. En we proberen de angst die dat oplevert te bestrijden door nog meer controle te krijgen. Hè? Je ziet het aan het terrorisme bijvoorbeeld, hè? Mensen zijn bang voor een aanslag. Nou, dan gaan we nog meer maatregelen treffen dat we nog minder kans hebben op een aanslag. Ja, wat heeft dit nou met de vrezen des Heren te maken? Nou, gemeente, de vrezen des Heren, dat heeft dus ook te maken met een besef van Gods grootheid. Dat heeft dus ook te maken met een besef dat je zelf de dingen niet in handen hebt. Dat je uiteindelijk niets over je leven te zeggen hebt. Bij het vrezen van de Heere hoort ook overgave aan Hem. Hoort een besef dat Hij ver boven ons verheven is en dat Hij de wereld in zijn hand heeft. Hè? Hoe zong Mahalia Jackson dat? He's got the whole world in His hand. Precies. Hij heeft de wereld in zijn handen. Bij het vrezen van de Heere hoort ook kinderlijke vrezen. Kinderlijk vertrouwen. Gemeente, zou dan de vrezen des Heren niet van veel angst en van veel controledwang verlossen? En is het daarom misschien dat Petrus hier dit ook schrijft aan die mensen? Van die Petrusbrief, die mensen die ook in een vijandelijke omgeving wonen, hè? Die in vreemdelingschap verkeren. Vreemdelingen zijn op aarde. Een omgeving, een samenleving die helemaal niet vriendelijk gezind is. En dat kan natuurlijk angst met zich meebrengen. Dan zou Petrus hen daarom wijzen op een wandel in de vrezen des Heren. De wandel in de vrezen van de Heren, verlost van een slaafse vrees voor God. Verlost ook van mensenvrees. Wandel in de vrezen des Heren in de tijd van uw vreemdelingschap. Heel letterlijk vertaald, in de tijd van uw bijwoning. Dus ja, het is eigenlijk niet je eigen woning, maar je woont erbij. De Oude Statenvertaling die had de tijd van uw inwoning. En de kanttekening op de Statenvertaling die legt dat uit als onze inwoning in het lichaam op de aarde. Buiten de hemel, wat eigenlijk ons vaderland is. Ja, maar daar zit toch wat in, hè? Als je de Heere kent, als je de Heere dient, dan ben je hier niet meer thuis. Dan is de hemel je vaderland, want daar is de Vader. En dat maakt verlangend. En dat geeft een leven in de vrezen des Heren. In het besef dat God je leven leidt, in het besef van afhankelijkheid, in het besef van de bescherming door God. Gemeente, was dat een heerlijk leven, toch? Als je niet meer zorgen hoeft te maken over alles en nog wat. Wat geeft het een vreugde in je hart, een wonderlijke vreugde, als je de Heer recht kinderlijk mag vrezen. Het is wezensvreemd aan onze samenleving. Leven in overgave, leven in vertrouwen, leven in afhankelijkheid, leven in diep ontzag. We willen alles zelf in handen hebben. Gemeente, ik ook hoor. Word je toch door aangetast of niet? Herkent u het? We gewoon control freaks zijn. De vrezen des Heren, zou die daar niet van bevrijden? Nou, dat is één ding, hè, wat denk ik niet helpt om de Heren te vrezen. Maar er is denk ik nog iets anders. Wij leven ook in een samenleving waar eerbied en ontzag bijna niet meer bestaan. Respect, zeggen ze tegenwoordig. Is dat niet een klacht die we voortdurend op allerlei manieren kunnen horen? In de media en noemt u het maar op. En er zit denk ik ook een kern van waarheid in. Is er geen stuitend gebrek aan respect tussen mensen onderling? Of dat nou op straat is, of in winkels, of op Twitter, social media, waar mensen elkaar respectloos bejegenen en zelfs media zijn, hè, die daar hun handelsmerk van maken, die eigenlijk dat helemaal uitbuiten, hè, de respectloosheid. Geen stijl en poont. Gebrek aan respect Voor ambulancebroeders die iemand helpen die aan het sterven is. En ze worden uitgescholden of ze worden mishandeld. Of ze worden met bierflesjes naar ze gegooid. Gebrek aan respect voor de politie. Gebrek aan respect voor leraren. Gebrek aan respect voor ouders. Gebrek aan respect voor alle gezaghebbers in het algemeen. En soms maken ze het er zelf nog na ook. Denk aan sommige politici. De eerbied lijkt soms weg uit onze samenleving. Hoe komt dat? Ja, dan kom je een beetje op de vraag van het kip en het ei. Hè? Als de vreze des Heren weg is, zou dan ook de samenleving gaan ontsporen misschien op dit gebied? Maar zou het misschien ook iets te maken kunnen hebben, gemeente, met de manier ook waarop we bijvoorbeeld onze kinderen opvoeden? Zou het iets te maken kunnen hebben met het vijfde gebod? Eert uw vader en uw moeder. Als het daarop misgaat in de gezinnen. Als kinderen geen respect meer hebben voor hun ouders. Niet meer opgegroeid worden met het besef van respect. En ja, ik moet zelf ook opvoeden. Nou, ik weet hoe lastig het is. Ik bedoel niet naar de vinger te wijzen. Naar u. Maar zijn we als ouders ook eerbiedwaardig? Zou een gebrek aan eerbied voor God ook daarmee te maken kunnen hebben? Met die ontwikkelingen in de samenleving, met hoe wij ook het gezinsleven vormgeven. En druppelt dat dan ook niet door in de kerk? We moeten wel waakzaam zijn. Gebrek aan eerbied, gebrek aan respect voor mensen, voor ouders, voor gezagsdragers en voor God. Zou dat niet heel nauw aan elkaar verbonden zijn? Gemeente, ik las een tijd geleden op het internet iets over een jongeman. Die ging voor in een vrije groep. En dat deed hij in een spijkerbroek en een t-shirt. En een wat oudere dame die had daar iets van gezegd. Die had hem daarop aangesproken. En die had tegen hem gezegd, jongen, zou jij nou zo ook naar de koning gaan? De jongen die had zijn antwoord klaar en die zei tegen haar, nee, dat zou ik niet doen, want ik ken de koning verder niet. Maar als de koning mijn vader was, ja, dan zou ik het wel doen. Want dan is het mijn vader, dus dan kan ik gewoon zo aankomen zoals ik gewoon ben. Wat vindt u van dat antwoord? Wat vind jij van dat antwoord? En nou gaat het me even niet om de discussie over wat voor kleren je aan moet, hè, als predikant of als kerkganger. Ik hoop eigenlijk dat mijn kerkenraad er niet al te enthousiast van wordt als ik met een spijkerbroek en een t-shirt hier aankom. En dat ze dan zeggen, nou, misschien kun je toch beter even iets anders aan gaan trekken. Maar goed, daar gaat het me even niet om. Hè? Dat is eigenlijk maar bijzaak. Het gaat mij meer om de redenering van die jongen. En waar dat uit opkomt. Hè? Als je dat zo zegt. God is koning, maar hij is ook mijn vader en daarom hoef ik geen ontzag eigenlijk meer voor hem te hebben. Zoals ik voor een koning zou hebben. Als je zo redeneert, over welke God hebben we het dan, gemeente? Hebben we het dan over de God van de Bijbel? Of hebben we het dan over een zelfverzonnen God? Een God van onze eigen inbeelding. Dan trekken we God uit de hemel naar beneden, naar het menselijk vlak. Dan verlagen we God tot ons niveau, dan stellen we God gelijk aan een aardse vader. En als we dan ook nog eens leven in een samenleving waarin het respect voor ouders weg is, ja, dan blijft er voor God natuurlijk helemaal geen respect en diep ontzag meer over. Dan zijn we de vreze des Heren die in de Bijbel zo centraal staat, wel kwijt. Gemeente, weten wij nog wat de vreze des Heren is? Of hebben we daar eigenlijk geen boodschap meer aan? Zeggen we, nou ja, goed, als ik maar een lekker gevoel krijg in de kerk, hè, dat is belangrijk. Daarom ga ik naar de kerk, om een goed gevoel te hebben. Of gaat u naar de kerk om God te leren vrezen? Dat mijn hart vernieuwt, dat mijn hart veranderd wordt. Dat ik met eerbied en diep ontzag uit de kerk thuis kom en zeg, de Heer sprak tot mij. Die grote God die het heelal geschapen heeft. Die grote God die heilig is, maar ook zo goed en barmhartig is. Die grote God, die wil ik dienen. Die wil ik kennen. Gemeente, de vrezen des Heren. Dan staan we zo onder de invloed van onze cultuur dat we dat eigenlijk ook... En dan kijk ik gewoon naar mezelf, gemeente. Dan hoef ik helemaal niet naar u te kijken, echt niet hoor. Ik kijk gewoon naar mezelf. Hoe spreek ik tot God? Hoe bid ik tot God? Ook hier vanaf deze kansel. Is dat in de vrezen des Heren? Worden de kerkdiensten gekenmerkt door de vrezen Gods? Dat er in een kerkdienst ook een bepaalde sfeer van verhevenheid is en blijft. Tuurlijk, het mag gezellig zijn en alles, dat is waar, maar er blijft toch, als het goed is, ook iets van het besef dat we voor het aangezicht van de heilige God samenkomen. Eerbied voor God in ons hart. En dat mag dan toch ook tot uiting komen in de manier waarop we met de Heer omgaan. Misschien ook wel in de manier waarop we ons kleden, ja. Kijk, dat ik die toga aan heb. Nou ga ik er toch eventjes wat over zeggen. Ik hoop niet dat u het dan toch erg vindt, maar... Kijk, dat is natuurlijk niet... Het is natuurlijk niet zo, en begrijpt u me goed, hè, dat als je nou maar een zwart pak aan hebt, nou dan vrees je de Heer. Dat is onzin natuurlijk. En je kan heel netjes allemaal, je kan hier heel netjes staan en mijn hart kan hoe zei de Heer Jezus dat, hè? Een graf vol met dorre doodsbeenderen zijn. Hè? Nou, dat is natuurlijk niet best. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar als het goed is, komt er toch ook iets, ja, wordt er ook iets door uitgedrukt. En laat ik het maar eens gewoon uitleggen. Waarom heeft een dominee eigenlijk een toga aan? Of in andere kerkverbanden, hè, een zwart pak. Nou, waarom heeft een rechter of een advocaat een toga aan? Nou, eigenlijk om dezelfde reden. Kijk, zo'n rechter, zo'n advocaat, die heeft een toga aan. Dat drukt iets uit van gelijkheid. He, al die mannen die daar, soms ook vrouwen tegenwoordig, die daar het recht verdedigen, die zijn allemaal gelijk. He, die hebben daar allemaal ook, de een staat niet boven de ander. He. En die witte toga, dat drukt ook iets, of die witte bef, dat drukt ook iets uit van neutraliteit. Nou goed, dat is misschien bij een dominee dan niet zo, maar het heeft er ook mee te maken, gemeente. Een advocaat en een rechter, die staan daar niet op persoonlijke titel. Ze staan daar niet namens zichzelf. He, die advocaat die moet iemand verdedigen. Die moet het recht van de gedaagde verdedigen. He, niet eigenlijk niet de gedaagde, maar het recht van de gedaagde. En een rechter die moet de wet handhaven. Die zit daar namens de wet. He, die rechter kan niet zeggen, nou ik vind dit eigenlijk wel die straf waard. Nee, hij moet de wet uitvoeren. He, die rechter kan niet zeggen, van ik vind het leuk of ik vind het niet leuk wat je gedaan hebt. Of ik laat je maar eens gaan. Of ik heb vandaag een goede bui of een slechte bui. Daar heeft het als het goed is niets mee te maken. He, dus ze spreken namens een ander. Ze staan daar in hun ambt. Nou, zo is bij een dominee ook. Predikant in de eredienst. Als het goed is, sta ik hier niet namens mijzelf. Spreek ik niet op persoonlijke titel, maar spreek ik hier ambtelijk. Als vertegenwoordiger van de levende God. Ik ben ook geen baas over mijn eigen woorden, gemeente. Ik moet zuiver brengen wat hier staat, hè. Ik moet maar mijn tekst houden. Van de week zei nog iemand iets tegen me van, nou, dat kun je misschien zondag wel eens op de kansel zeggen. Maar ja, dat kwam even niet in de tekst, hè. Het komt niet uit de tekst op. Dus dat kan ik het niet zeggen. Begrijpt u wat ik bedoel? Het moet in ieder geval uit de tekst, of in ieder geval een verband hebben met de tekst. Spreken namens de Heer. En daarom die toga, die geeft dus dat alleen maar aan eigenlijk. Ja, goed, dat was even een enorm zijpad. Maar het heeft er wel mee te maken. Met dat in onze kleding, ja, in heel onze houding, in alles wat we doen, ook wel iets van die vrezen des Heren uit kan en mag komen. En dan hoeven we elkaar dat helemaal niet tot in de details voor te schrijven, daar gaat het helemaal niet om. En ik zeg ook niet dat iemand, ik zeg helemaal niet dat alle voorgangers met een spijkerbroek en met een t-shirt de Heren niet vrezen. Begrijpt u me goed? Maar de redenering erachter, hè? De redenering, die is wel funest. Van God als koning en God als vader. Nou, als God mijn vader is, dan hoef ik hem als koning niet meer te zien. Kijk, dat is echt funest. Ik hoop dat u dat ziet. Want dat is toch ook wat Petrus hier zegt. Dat is toch ook wat onze tekst zegt, gemeente. Het is niet omdat ik dat zeg, maar omdat de tekst het zegt. Als u hem als een vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Hoort u het? God is een vader, zeer zeker. Maar God oordeelt ook. God is ook een rechter. En het een komt niet in mindering op het ander. Het is niet dat God minder rechter is omdat hij vader is. En dus ook niet dat God minder vader is omdat hij rechter is. Nee, dat hoort bij elkaar. Dat mogen we niet tegen elkaar uitspelen. Eerbied voor God. God aanroepen. Als vader, ja, daar hoort een leven in de vreze des Heren bij. Dat is toch wat Petrus duidelijk maakt. Als u hem als een vader aanroept, dan wandel dan ook met een diep ontzag voor hem. Kijk, als je eerbied moet hebben voor je ouders, dan moet je dat toch zeker hebben voor God als vader. Dan mag je toch vervuld zijn met ontzag voor hem. Hij oordeelt zonder aanzien des persoons. We kunnen dat dus allemaal niet van elkaar loskoppelen. De Vader, de rechter en het wandelen in de vreze des Heren en het verlossingswerk van Christus. Dat hoort allemaal bij elkaar. En dat bepaalt elkaar. Ja, gemeente, wij hebben daar misschien moeite mee om dat met elkaar te verbinden. God als vader en God als rechter. Hè? Bij God als vader dan denken mensen al snel aan God die voor je zorgt. En dat zit er ook natuurlijk helemaal in. Hè? Daar hoeven we ook niets aan af te doen. Dat is een onderdeel van Gods vaderschap. Maar gemeente, toch is het een beetje de vraag of de mensen in die tijd, ook als ze aan een vader dachten, ook als eerste dachten aan het zorgen van die vader. Vast en zeker zullen ze daar ook aan gedacht hebben, maar er zijn toch ook nog andere aspecten van het vader zijn. Ja, juist dat aspect van kinderlijk respect. Dat aspect van gehoorzaamheid. En een vader in die tijd, die had ook veel meer macht als een vader tegenwoordig. De pater familias, zoals dat dan heette in die Romeinse samenleving, die had ook de macht van de vader. En dat was ook een juridische term zelfs. Die had macht, volgens sommige wetten zelfs, over leven en over dood. Dus ja, dat vaderschap en dat rechter zijn, dat ligt misschien toch wel wat dichter bij elkaar. Ook in die cultuur en ook in de Bijbel, als dat voor ons gevoel misschien is. Ja, hier staat dus dat de Heere God zal oordelen. Hij, zo staat het er, hij oordeelt zonder aanzien des persoons naar ieders werk. Nou, daar moeten we dan toch even bij stilstaan, ook bij allebei die dingen. Hè? Heel kort. Laat ik ermee beginnen dat God zonder aanzien des persoons oordeelt. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Zonder aanzien des persoons. Nou, eigenlijk heel eenvoudig. We zouden kunnen zeggen, de Heere God is eerlijk. Ja, hij kijkt niet of je wat mee kan brengen of zo. Hè? De Heere God die houdt er geen rekening mee. Of je, wat de uiterlijke omstandigheden zijn. Nee, hij is helemaal eerlijk. God beoordeelt je compleet eerlijk. Een aardse vader kan misschien zijn kinderen nog voortrekken. Het ene kind boven het andere. God doet dat zeker niet. God oordeelt naar ieders werk. En wat wil dat dan zeggen? Nou, eerst maar wat er niet staat, gemeente. Er staat niet dat God oordeelt naar ieders werken. Het gaat hier niet over het oordelen wat God doet. Dat staat ook in de Bijbel. Dat al onze werken die zullen komen in het gericht. Het zij goed, het zij kwaad. En ieder moet wegdragen wat hij door het lichaam, wat door het lichaam geschied is. Daar gaat het hier niet over. Nee, het gaat hier over het werk. Eigenlijk betekent dat je leven als geheel. Het gaat hier om de levenswandel en dan voornamelijk de levenswandel van de gelovigen. God zal ieders werk beoordelen. En zowel het innerlijk werk in je hart, wat je niet ziet als wat naar buiten komt. Het uiterlijk werk, heel je levenswandel, heel je bestaan. bestaan, zo zou je kunnen zeggen. Dat werk is de manier waarop je bestaat voor God. En God oordeelt dat. En dan kunnen we inderdaad denken aan het oordeel na dit leven, wat we allemaal zullen moeten ondergaan. Maar de Heere God doet dat ook in dit leven al. De Heere let nauwkeurig op al zijn kinderen, hoe ze wandelen voor zijn aangezicht. Of dat is met vrezen en met beven. Of dat is op een heilige manier de tijd van hun inwoning. En de Heere die geeft ook zijn goedkeuring en zijn afkeuring aan je. Afhankelijk van hoe je wandelt. En zoals een aardse vader ook zijn kind op de vingers kan tikken als hij iets doet wat niet goed is. Ja, zo doet de Heere dat ook. Als zijn kinderen niet zo leven zoals hij dat wil. Aan de andere kant kan een aardse vader zijn kind ook prijzen en bemoedigen. En zijn goedkeuring geven. Nou, zo doet God dat ook. Als we in zijn wegen gaan. En dan mag je ook de gunst van de Heere daarin ja, soms ontdekken. En gewaar worden. En zou daarom dan onze levenswandel heel de tijd dat we hier op aarde zijn niet bepaald moeten worden en gekenmerkt moeten zijn door eerbied en ontzag voor God, door afhankelijkheid van Hem, zouden wij niet wandelen in de vrezen van de Heere, zoals een kind met zijn of haar vader. De vrezen des Heeren, het is een vrees van liefde. Een enorme hoogachting voor God. En daaruit voortvloeiende teerheid en liefde. En gemeente, nou heb ik gezegd, en dat wordt vaker gezegd, de vrezen des Heeren heeft niet te maken met angst. Dat is waar, en het is toch ook niet waar. En daar wil ik u iets over vertellen. In de voorbereiding op deze preek stootte ik op een verhaaltje. En daar ga ik mee afsluiten. Het ging over een paar jongens die kattenkwaad uithaalden. Nou, er zitten hier ook wel een paar jongens die volgens mij ook wel eens kattenkwaad uithalen. Maar op een gegeven moment ging dat te ver. En er was één van die jongens die wilde niet meer meedoen. Laat ik hem Kees noemen. En toen zei één van die andere jongens tegen Kees: Kees die wil niet meer meedoen, want hij is bang dat zijn vader hem pijn zal doen. En toen zei Kees: daar ben ik niet bang voor. Maar ik ben wel bang dat ik mijn vader pijn zal doen. En als u hem dan als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze prediking van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen.
Gemeente, laten we de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen hem bidden. Heere, drie enige God in de hemel, groot en heilig bent u. En doe het ons hoe langer hoe meer beseffen, Heere, dat u groot bent en heerlijk en heilig. Dat u vader bent en rechter. Dat u uw zoon gaf. En mogen wij u, Heere, recht kinderlijk vrezen. Mogen we hier wandelen in de vreze des Heren. In de tijd van ons vreemdelingschap. Bijwonerschap. Dat we een ander vaderland hebben. Dat we daarnaar verlangen. Maar dat we elke dag zo mogen wandelen met u. In de wetenschap. Vrij gekocht te zijn met dat kostbare bloed van Christus. Heren, mogen we dat voor ogen hebben en houden. En krijgen, heel ons leven lang, iedere dag. En Heere God, dan weet u hoe we deze preek gehoord hebben en wat we ervan mee hebben genomen. Laat het ons veranderen. Geef Heere God dat we niet onverschillig kunnen blijven tegenover u. Dat we u ook niet af zullen afwijzen. Dat we u zullen gaan zoeken. Trek ons dan naar uzelf toe. Bekeer ons tot u, zo zullen we bekeerd zijn. Heren, dat ons blijvend gebed zal zijn. En dat we zo meer en meer mogen leren kennen van wie u bent. Dat we zo meer en meer verdiept mogen worden in deze heerlijke zaken die Petrus ons verkondigt, Heren. Dat we daar meer en meer in verzekerd mogen worden, dat we er een aandeel in hebben. O grote God, u weet wat daarvoor nodig is in ons hart. Schenk het ons. Schenk het ons allen tezamen, Heren. Ga niemand van ons voorbij, hoewel u daar recht op hebt. Ja, Heren, zie ons aan in de Heer Jezus. En in zijn volbrachte werk. En zo komen we voor uw aangezicht en zo smeken we u, Heren. Geef uw zegen, ook over deze woorden die wij gehoord hebben. Laat het met ons meegaan. Laat het ons vervullen. Laat het ons aanspreken. Laat het doen wat u behaagt, o grote God. Zo bidden wij u om alles wat we nodig hebben, ook voor de week die weer begonnen is. Gaat u met ons mee deze week in. Schenk alles, Heere God. Om ook deze week in de vrees van uw naam te mogen wandelen. We bidden u dat niet omdat we iets verdienen, maar uit genade om Jezus wil. Ja, om hem alleen. En om zijn kostbaar bloed. Amen. Gemeente, laten we ten slotte nog zingen. Psalm 41, vers 6 en vers 7. Psalm 41, vers 6. Ik ken uw gunst en ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan. En ook het zevende vers. Looft Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heren grootheid uit. 41, 6 en 7.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.